De eerste vraag. Hoe kom je erachter wat je roeping of bediening is? Ja, ik ben wel eens ondeugend, denk ik. Jongen, weet u dat dan niet? Ik schrik altijd als een christen ontmoet die niet weten wat hun bediening is. Ik dacht, kom, laat ik eens een boekje schrijven. Dat heb ik ook geschreven en dat gaat aanstaande zaterdag op de CLK-beurs aangeboden worden. Ik heb al een hele doos bij me, maar dat mag u nog niet zien. Ze mogen niet voor die tijd worden uitgedeeld. En het boekje heet Meer geest in de gemeenten. En daar staat een heel hoofdstuk in. Dat is allemaal in de jij-vorm. Ken jij je bediening? Dus de vraagsteller zou ik hartelijk dat willen aanbevelen, want daar hebt u een heel hoofdstuk. Ken jij je bediening? Elke gelovige moet weten wat zijn of haar bediening is in het Koninkrijk Gods. En hoe kom je daarachter? Nou, op verschillende manieren. In de eerste plaats natuurlijk hard voor te gaan bidden. Als je er nooit voor bidt, dan kom je er al niet achter. Ik ga het hier vandaag niet vertellen. Ik kan niet zeggen van, u lijkt mij geknipt om de stofzuigers in uw gemeente te repareren. Dat kan ik niet zeggen hier vandaan. Dat moet de Heer u duidelijk maken. Maar hij maakt het ook vaak op een heel praktische wijze duidelijk. Ik bedoel, als een jongetje of meisje aanleg heeft voor pianospel, dan zie je dat al, want met 3 jaar worden ze al onweerstaanbaar naar die piano toe getrokken. Als mensen pastoraal aanleg hebben, dan zie je dat, want ze vinden het fijn om naar mensen te luisteren. En mensen vinden het fijn om met iemand te praten. Dus die talenten komen al vanzelf naar boven. Nou is dat nog niet altijd een garantie dat dat ook inderdaad je bediening is. Dat moet echt de Heer je leiden. Want het kan best zijn dat hij heel andere plannen met u heeft, die niet 1, 2, 3 voortvloeien uit uw talenten. Maar dat is meer een uitzondering. Maar het onderstreept wel, ga niet alleen maar simpelweg op je talenten af. Luister naar de stem van de Heer. Laat hij je de weg wijzen. Misschien hebt u al talenten om eersterangs beroepsviolist te worden. Maar misschien zegt de Heer, ja, dat zijn je talenten wel, maar mijn roeping voor jou is om in de sloppen van de Bombay te gaan werken. Begrijp u? Dus daarom is het erg belangrijk, dat vind ik wel eens moeilijk met die gaventests. Het is erg belangrijk om naar de stem van de Heer te luisteren. Die gaventests vertellen u wat u goed kunt. Maar dat is nog niet hetzelfde als uw roeping. Uw roeping is ook niet het feit dat u een last op uw hart hebt. Dat is niet genoeg, dat is fijn dat je die hebt. Maar A, is dat de roeping van de Heer? En B, zolang het alleen nog maar een last is, is het nog geen bediening. De roeping leidt tot een bediening. Je kunt wel geroepen zijn en nog niks doen, dan heb je wel een roeping, maar nog geen bediening. Misschien zegt u, ja, maar ik getuig op mijn werk van de Heer. Nou, A, hoop ik dat u dat niet in de tijd van de baas doet. Maar B, getuigen van de Heer is geen roeping of bediening, want dat hebben we allemaal, of je moet zeggen, het is voor ons allemaal een roeping. Dat moeten we allemaal. Het moet allemaal getuigen zijn in onze omgeving, dus dat is geen bediening. Maar als u nou 1 keer in de 14 dagen een bijbelkring begint met collega's, 's avonds bij u thuis, om met hen de bijbel te gaan bestuderen, dan kan dat wel eens een bediening worden. Getuigen zijn toch van uw buren is dus geen bediening. Maar als u elke week uw buurvrouwen uitnodigt, dames, om op die manier op de koffie langzamerhand ook meer geestelijk contact te krijgen, dan kan het wel eens een bediening worden. Ja. Sommige mensen zeggen, ik kan niks. Zeggen, kun je bidden? Ja, ik kan wel bidden. Oh, ik weet in de gemeente van Sande Adelaya in Kiev, er was ook zo'n zuster die zei, ze kon niks, kon alleen maar bidden. Nu leidt zij een gebedsteam in de gemeente dat elke week 1 hele nacht bij elkaar komt om voor de gemeente te bidden. Dus je moet altijd uitkijken als je zegt, ik kan alleen maar dit of dat. Er was 1 zuster in die gemeente die zei, ik kan alleen maar handwerken. Nu heeft zij 200 mensen onder zich en langs die handwerkclub zijn al heel wat Oekraïense vrouwen in die gemeente terechtgekomen. Dat is een bediening. En bediening is een taak die je van de Heer gekregen hebt, waarvan je ook weet dat die van hem is, waardoor het Koninkrijk Gods bevorderd wordt. Op het moment zeg ik heb geen tijd voor de bediening, maar ik heb een bedrijf waardoor ik een hele hoop mensen te eten geef, want die werken voor mij. Dat is dan mooi, maar dat is geen bediening. Dat kan elke ongelovige ook, althans als ze zaken instinct hebben. Maar als u uw geld gebruikt om het Koninkrijk Gods te ondersteunen, of als u zorgt dat al uw werknemers het evangelie leren kennen, dan gaat het op een bediening lijken. De rest moet u maar in dat hoofdstuk nalezen. Op wat voor manier werd de gevangenschap van Paulus zwaar gemaakt? Je kunt daarbij aan verschillende dingen denken. In de eerste plaats gewoon psychologisch. Het feit dat jij hier zit in de gevangenis en je kunt je niet bewegen, je kunt niets doen, je kunt die broeders niet ter verantwoording roepen, maar ze zitten intussen wel de zaak te verzieken. Uit nijd en twist zijn ze aan het werk. Nou, dat is heel zwaar. Dat maakt het nog extra zwaar. Als je nou in de gevangenis zit en je hoort dat alle broeders en zusters zo geweldig eensgezind zijn, dat die gemeente niettemin, ondanks jouw gevangenschap, allemaal groeien, dat ze allemaal ijverig zijn voor de Heer, dan is dat een verlichting van je gevangenschap. Maar als je hoort dat het ook nog eens helemaal misgaat op een aantal punten, dan wordt je gevangenschap daardoor nog zwaarder. En als je ook nog het idee hebt dat die mensen dat extra doen om jou te pesten, om het dan maar op z'n Hollands te zeggen, dan is dat ook weer een verzwaring van jouw gevangenschap. Dus het zit hem in het subjectieve, in het feit dat die mensen zo doen en jij er niks tegenin kan doen. Terwijl je als apostel toch normaal dat zou hebben gedaan, als je de kans had gehad. En dan zit je in de gevangenis, je voelt je gefrustreerd, je kunt niet dat doen wat je zou willen doen. Nou, en je laat je niet frustreren, want je geeft het over in de hand van de Heer. Maar zwaar blijft het. Je kan daar niet lichtvaardig over denken. Dat doet Paulus ook nooit. Het feit dat hij dingen leert overgeven in de hand van de Heer betekent niet dat hij er dus lichtvaardig overheen gaat. Dan ben je een stoïcijn die er niet door in beweging wordt gebracht. Die geen emoties meer heeft, die heeft hij allemaal afgezworen. Maar zo is bij de apostel niet. Daar komen we nog in de volgende hoofdstukken nader over te spreken. U zei dat het geloof een gave van God is, maar is volgens Efeze 2 vers 8 de genade niet een gave van God? Als je dat in het Nederlands zo naleest, zou je dat eventueel kunnen denken dat het die gave is, maar heel wat uitleggers vanuit de grondtekst zeggen nee, het is toch wel degelijk, en ik geloof dat zelf ook, het geloof dat een gave van God is. Zo wordt het ook gewoonlijk in reformatorische kringen uitgelegd en terecht. Zij dat het wel eens heel vaak eenzijdig wordt toegepast. Kijk, hier moet u zich de zondaar voorstellen als, zoals vers 1 zegt, als dood in zijn misdaden en zonden. Nou, je kunt een dode wel in zijn oor toeteren dat hij zich moet bekeren, maar dat helpt niet, hij is dood. Dus hier kan alleen maar Gods soevereine, levendmakende genade tussen beiden komen. En dat gebeurt dan ook. En dan zou je kunnen zeggen, ja maar goed, die mens moet toch ook zelf geloven. Jawel, zegt Paulus, maar dat komt alles van God vandaan. Want zelfs dat geloof is uiteindelijk toch nog iets wat hem uit genade wordt geschonken. Dat moet je niet verabsoluteren. Dat zijn dan de mensen die gaan zitten wachten tot het geloof hun geschonken wordt. Dan ben je weer heel eenzijdig bezig. Want in andere Bijbelboeken zien we weer dat geloof een daad van gehoorzaamheid is. Romeinen 1 vers 9 spreekt over geloofsgehoorzaamheid. Paulus verkondigt het evangelie en zegt, jullie moeten gehoorzamen, dat is een zaak, jullie moeten geloven, dat is een daad van gehoorzaamheid. Want het evangelie is een bevel, het is niet een vrijblijvend iets, zie maar wat je ermee doet. Het evangelie moet gehoorzaamd worden. Je kunt het ook ongehoorzaam zijn, maar dat is tegen Gods wil. Beide kanten moet je in evenwicht houden. In Efeze 2 heb je één kant, geloof als soevereine gave van God. En in andere brieven heb je weer de kant van de verantwoordelijkheid van de mens. Maar de kenners vanuit de grondtekst verzekeren ons dat het hier het geloof is dat de gave van God is. En ik geloof dat ook. Paulus is een kind van God. Toch wordt hij ook slaaf of dienstknecht genoemd. Hoe moet ik dit zien? Mooie vraag. De Bijbel gebruikt heel veel wat we noemen metaforen. Dus dat zijn stukjes beeldspraak. Om duidelijk te maken wat onze relatie is tot Christus of tot God. En al die beeldspraken, die helpen ons om bepaalde aspecten te begrijpen. Maar je hebt al die aspecten tegelijkertijd nodig. Wij zijn slaven van God. Daarmee wordt de gedachte uitgedrukt dat wat God zegt, dat moet gebeuren. Trouwens, dat geldt ook voor kleine kinderen. Die moeten doen wat hun ouders zeggen, zonder dat die ouders dat altijd kunnen of hoeven uit te leggen. Als ze 3 zijn, dan kun je een heleboel dingen nog niet uitleggen. Als ze 13 zijn, dan moet je alles uitleggen. En dan kan je niet zeggen van, omdat ik het zeg, daarom moet je het doen. Als ze 13 zijn, zul je het moeten uitleggen. Maar een klein kind, die zal moeten gehoorzamen. Dus dan kun je wel een kind zijn. Een kind heeft te maken met afstamming, met geboorte. Terwijl je toch in de positie bent van gehoorzaamheid. En je ziet dat heel mooi in Johannes 15, waar de Heer Jezus een aantal van dat soort beelden tegelijkertijd gebruikt. Hij zegt tegen zijn discipelen, jullie zijn slaven, want jullie moeten mij gehoorzamen. Jullie moeten mijn geboden doen. Maar hij zegt ook, jullie zijn mijn vrienden. Je zou denken, dat past niet bij elkaar. Als je een vriend bent, is dat een gelijkwaardige relatie van genegenheid. En bij een slaaf denk je aan een meester en dienstknechten. Maar de Heer Jezus verbindt dat heel mooi in Johannes 15 door te zeggen, jullie zijn mijn vrienden als je doet wat ik je gebied. Dan zie je al, dat is geen gewone vriendschap. Dat is geen gelijkwaardige vriendschap. Het is vriendschap vanwege de vertrouwelijkheid die hij met hen heeft. Hij zegt daar in vers 15, alles wat ik van de Vader heb gehoord, dat heb ik jullie bekendgemaakt. Dat is vertrouwelijkheid. Dat hoort bij een vriendschap. Een meester hoeft aan zijn slaaf niet, met zijn slaaf niet vertrouwelijk te zijn. Hij legt hem niet uit waarom hij dingen doet. De heer Jezus zei, jullie zijn mijn vrienden. Want er is een intimiteit, er is vertrouwelijkheid. Ik heb geen geheimen voor jullie. Ik deel alles wat in mijn hart is met jullie. Maar dat betekent niet gelijkwaardigheid. Want ik ben tegelijkertijd de meester die jullie moeten gehoorzamen. Die twee dingen gaan zelfs hand in hand. Hoe beter jullie gehoorzamen, hoe vertrouwelijker we zijn. Hoe vertrouwelijker we zijn, des te beter zullen jullie gehoorzamen. Dus dan heb je al twee vrienden, slaven. Hij zegt ook, jullie zullen mijn getuigen zijn. Jullie zullen ranken aan de wijnstok zijn, die vruchten voortbrengen. En ten opzichte van God, jullie zijn kinderen van God. Dan denken we aan, zoals ik al zei, aan geboorte. We zijn uit God geboren, daarom worden we kinderen van God genoemd, zegt Johannes 1. Maar dat is één aspect. We waren slaven van de zonde, zegt Romeinen 6. En nu zijn we slaven van God geworden. Dat is een ander aspect. En al die aspecten samen geven het complete plaatje van wat ons christenleven inhoudt. Evangelie is een blijde boodschap. Hoe moeten we dit ten aanzien van het lijden zien? Ja, dat is ook een mooie vraag. Wij hebben het gevoel dat lijden en blijdschap elkaar uitsluiten. En dat is in de Bijbel niet per se zo. We zullen dat verderop in de Filippenzenbrief nog mooi zien. Ik citeer straks al dat woord uit Filippenzen 2, waar Paulus in verband met Epafroditus zegt dat hij blij is dat deze genezen werd, opdat ik niet droefheid op droefheid zou hebben. Daar geeft Paulus aan dat hij vele droefheden had. En tegelijkertijd zegt hij in elk hoofdstuk, verblijft u in de Heer, of hij spreekt over blijdschap, over zijn eigen blijdschap. Hoe kan iemand blijdschap en droefheid tegelijkertijd hebben? Dat kan heel goed. Droefheid als je horizontaal om je heen kijkt. Als je kijkt naar je eigen hart. Als je kijkt naar de omstandigheden. Er zijn heel wat dingen die je kunnen terneerdrukken. Zoveel dingen die teleurstellend zijn. Zoveel dingen waar je tegenop loopt. Nog niet eens in de boze wereld, daar verwacht je eigenlijk niet zoveel van. Maar vooral ook als het gaat om medechristenen. Dan kun je niet verschrikkelijk teleurgesteld raken in elkaar. En dat is allemaal droefheid. En daar moet ook plaats voor zijn. Geen stoïcisme, geen doffe gelatenheid of zelfs een blijmoedig daarboven uitschrijven. Want dan word je een heel vervelend iemand. Want dan is er helemaal geen ruimte meer om mee te lijden met anderen, om mee te huilen met anderen. Alsjeblieft, onderdruk die gevoelens niet. Maar dat is een horizontale droefheid. Het is een droefheid veroorzaakt door omstandigheden van je eigen leven, die van de mensen om je heen. Maar de blijdschap die er tegelijkertijd kan zijn, is verticaal. In de omstandigheden bedroefd en tegelijkertijd verblijd in de Heer. In het besef, hij weet van mijn omstandigheden. Hij heeft het ook toegelaten. Hij heeft daar zijn bedoelingen mee. Het is deel van zijn plan. Ik hoef niet ongerust te zijn dat hij me niet zou kennen of dat hij mijn omstandigheden niet zou kennen. Ik mag weten dat ik in hem gerust mag zijn. Dat is het. Er is droefheid in horizontale zin en blijdschap in verticale zin. Het evangelie, ik kom zo bij. Het evangelie is een blijde boodschap, omdat het ons in verbinding brengt met God. Het is niet een blijde boodschap in die zin dat het ons garandeert dat vanaf dit moment alles roze geur en maneschijn is en je nooit meer problemen in je leven zult hebben. Wat wou u zeggen?
Ik wil er even op inhaken. Ik ben 5 à 6 maanden ziek geweest dit jaar. En ik ben in mijn ziek zijn tot waardig geloof gekomen. En wat u zegt, dat heb ik dus ervaren. Ik ben heel erg ziek geweest. En ja, bitter ellende. En toch was ik heel blij.
Ja.
Ontzettend veel geweest. Ja, was onvoorstelbaar. Als je zo ziek bent en ja, eigenlijk zo ook aan het lijden was, dat ik toch blij was.
Ja, prachtig dat u dat kan getuigen. Het is zelfs nog sterker. Je komt wel, misschien dat u dat ook van uzelf zegt, je komt wel eens gelovigen tegen die een vrij egaal bestaan leiden. Er gebeuren geen bijzondere moeilijkheden in hun leven, maar hun leven kent ook niet bijzondere hoogtepunten. En dan komt er een bepaalde druk. Er komen ineens grote moeilijkheden in hun leven, in hun lichaam, in hun gezin of wat dan ook. En met sommigen zie je dat ze daardoor hun geloof, ja, dat gaat aan het wankelen. Maar bij anderen zie je dat ze ineens geestelijk gaan opbloeien. En dat is met Paulus eigenlijk ook zo. Dat is met die gelovigen in Filippi ook zo. En zo is het ook Gods bedoeling. Hij laat sommige dingen toe, opdat onder die druk juist dat geloof gaat opbloeien. en daardoor geestelijke vrucht tevoorschijn komt die er anders niet geweest zou zijn. Daar moet je natuurlijk, ik zei het al, daar moet je niet simplistisch over denken, want er zijn ook helaas gelovigen waar dan van blijkt hoe weinig ruggengraat ze hebben. Ze weten elke dag uit de krant en door het nieuws dat verschrikkelijk veel mensen de vreselijkste dingen moeten meemaken. Ook een heleboel christenen. En ze lijken daardoor weinig aangedaan. Maar zo gauw het hun overkomt, zijn ze ineens helemaal van slag. Hoe kan het mij nou overkomen? Alsof ze beter zijn dan anderen. Maar gelukkig zie je ook gelovigen, zoals gezegd, die juist onder de druk geestelijk opbloeien. En dan begrijp je ook beter hoe God lijden kan gebruiken om die blijdschap teweeg te brengen. Heel veel christenen kunnen hetzelfde getuigen als deze mevrouw, dat zij nooit grotere blijdschap hebben gekend dan in bepaalde moeitevolle omstandigheden. En ze zeggen soms later, ik had die moeite niet willen missen, want ik heb daardoor iets van God gezien dat ik anders niet gezien zou hebben. Dat kun je weer niet generaliseren. Je kunt dus ook niet gaan zitten verlangen naar moeite omdat je hoopt diezelfde ervaring op te doen. Laten we het niet romantiseren. Maar het grote voorbeeld in de Bijbel is Job, die na 40 hoofdstukken kan zeggen, ik had er wel van u gehoord, maar nu heb ik u persoonlijk ontmoet. En je zou naar de mens gesproken kunnen zeggen, dat zou niet denkbaar zijn geweest als Job niet dat grote lijden had doorgemaakt. Nogmaals, denk er niet te simplistisch over. Denk dus niet meteen, oh, dat lijden zal wel daar of daarvoor zijn. Ga het niet meteen zitten invullen. Maar er is ook lijden dat het gevolg is van onze zonden, dat ons bespaard had kunnen blijven. Dus er zijn vele vormen van lijden en er zijn vele oorzaken van lijden. Dus generaliseer dat niet. Maar we hebben het nu over het lijden dat juist tot grotere blijdschap kan leiden dan een lijden met EI dus nu, dan anders wellicht het geval geweest zou zijn. God de prioriteit geven in je leven, dat is ook boven je gezin, boven je huwelijk. Ik ken iemand die God absoluut op nummer 1 zet en om die reden is haar gezin nu gebroken of verbroken. Ja, dat ken ik ook, zulke voorbeelden. En dat zijn mensen die de prioriteiten helemaal verkeerd stellen. God de prioriteit geven wil niet zeggen, God is belangrijker dan mijn gezin, maar God de prioriteit geven in mijn gezin. Maar het is een valse tegenstelling. God de prioriteit geven, stel je voor dat iemand tegen zijn baas zou zeggen, ja sorry, u vraagt het allemaal van mij, maar voor mij is God mijn hoogste prioriteit. En wat u zegt, dat komt op de derde plaats. Nou, dan ben je gauw weg met die baan. En zo'n baas heeft groot gelijk om je eruit te schoppen. Want dat is een totaal verkeerd begrip van deze zaak. Of als iemand zegt, je bent wel met mij getrouwd, dat is waar, maar en je meent daar ook bepaalde rechten aan te kunnen ontlenen, dat ik tijd voor jou vrij maak. Maar sorry, God heeft de hoogste prioriteit in mijn leven. Dus zoek het maar uit. Volkomen verkeerd begrip. God de prioriteit geven in je leven betekent, hoe tegenstrijdig dat in eerste instantie ook klinkt, dat je dus meer tijd voor je vrouw vrijmaakt. En dat je meer aandacht aan haar geeft. Want dat hoort bij het God prioriteit geven in je leven. Het is niet God tegenover de rest. God de prioriteit geven, dat betekent dat jij dus een beter huwelijk hebt dan andere mensen die dat niet doen. God de prioriteit geven in je leven betekent dus dat jouw gezin een christelijker en meer bijbels gefundeerd gezin is dan dat met andere gezinnen het geval is. God de prioriteit geven betekent dus dat je hem alle eer geeft door zijn geboden te onderhouden. En die geboden hebben ook betrekking op de manier waarop je met je man of vrouw of met je kinderen of met je ouders omgaat. God de prioriteit geven is dus niet boven het gezin of boven het huwelijk, maar in het gezin, in het huwelijk. Laat me een klein voorbeeld geven uit Lucas 10, zonder daar nou een preek over te houden. Het is heel bekend, het voorbeeld van Martha en Maria. Maria heeft het goede deel gekozen, zegt de Heer Jezus. Tegen Martha. En als je dat oppervlakkig leest, dan zou je denken, Martha, Martha, hou er maar mee op met al dat gedoe. Kom maar net zo hier aan mijn voeten zitten. Is dat zo? Heeft de Heer Jezus het eten geweigerd dat Martha hem heeft voorgezet en die andere 12 discipelen ook? Die hebben gezegd, nee hoor, dat eten wij niet op. Je had beter aan mijn voeten kunnen zitten. Is dat wat de Heer bedoelt? Nee. Hij heeft dankbaar gebruik gemaakt van de gastvrijheid in het huis van Martha. Maar hij zegt wel tegen Martha, op welke wijze heb je dat eten bereid? Je bent in beslag genomen door veel dienens, zegt hij zo mooi in de oude taal. Dat wil zeggen, jouw dienen was voor jou belangrijker dan mij dienen. Het dienen zelf was belangrijker dan het mij dienen. Maria dient mij. Dus niet aan de voeten van de Heer zitten is belangrijker dan eten voor hem koken. Wat denken we nou alle praktische christenen die de Heer op een heel praktische wijze dienen. Die allemaal martens zouden zijn. Ja, dat kan. Maar dat hoeft niet. Het zijn Martha's, maar dat geldt ook voor predikers. Als het dienen op zich een doel wordt. En als ze daardoor helemaal in beslag worden genomen en geen tijd meer voor de Heer hebben. Dat kan. Ik weet het uit eigen ervaring. Je kunt zo in beslag genomen worden door het dienen, of dat nou preken is of heel wat anders, dat je aan de Heer zelf niet meer toekomt. En dat is de prioriteit die Maria onderscheiden heeft. Ze heeft het goede deel gekozen door in het dienen op de Heer gericht te zijn. En niet op het dienen als zodanig, waarmee je in feite op jezelf gericht bent. Dus deze zuster, die daardoor haar gezin heeft gebroken, heeft van deze eenvoudige en fundamentele waarheid, ik neem het verhaal maar zoals het hier op papier staat, ik weet er verder niks van af, die heeft daar dus helemaal niets van begrepen. Maar dat is een valse tegenstelling. Je komt er wel eens tegen bij mensen die pas bekeerd zijn en die dan automatisch menen dat ze nu naar een bijbelschool moeten gaan. Alsof alle andere beroepen voortaan minder waardig zijn. Alsof wij geen christelijke bakkers nodig hebben en christelijke onderwijzers en christelijke fietsenmakers en christelijke politieagenten en noem maar op. Zeg, voordat alle mensen die tot geloof kwamen allemaal naar een bijbelschool gingen, straks is er niemand meer in de kerk om naar hun goede preken te luisteren. Want ze willen allemaal preken. Begrijpt u? Dat zijn mensen die de prioriteiten verkeerd stellen. Je moet voortaan God gaan dienen. Maar dat wil niet zeggen dat je per se naar een bijbelschool moet. Dan moet je alleen naartoe als God dat zegt dat je dat moet. Maar je moet God leren dienen door betere broden te bakken dan de andere bakker, bij wijze van spreken. Ja? En een betere politieagent te zijn. En noem al die dingen maar op. Daarin komt dat tot uitdrukking. Ene laatste vraag. Zuivere motivatie, waar u aan het einde over sprak. Hoe verhoudt zich dat tot vers 17, 16, 17 en 18? Nou, daar gaat het dus helemaal niet over een zuivere motivatie. Het is heel simpel. Paulus excuseert die mensen toch ook niet? Die zegt nu, ja, dat zou je kunnen denken. Je zou kunnen zeggen, Paulus zegt, maakt niet uit als Christus maar gepredikt wordt. Maar dat zegt hij niet tegen de mensen zelf. Hij zegt niet tegen die mensen persoonlijk, jullie doen het uit nijd en twist. Geef niet hoor, als Christus maar gepredikt wordt. Dat bedoelt hij niet. Hij bedoelt, ik zit hier in de gevangenis, wat kan ik doen? Ik kan me erover ergeren dat ze het uit nijd en twist doen. Ik kan me daarover verbijten. Ik kan ook zeggen, het is hun verantwoordelijkheid. Zij staan voor de Heer. Ik heb er geen grip op. Ik heb geen gelegenheid ze te vermanen. En dus kijk ik het maar liever van de positieve kant. En ik zeg, nou ja, hoe dan ook, Christus wordt gepredikt. Maar dat is geen excuus voor die mensen. Die mensen hebben hun eigen verantwoordelijkheid tegenover de Heer. En daar geldt 1 Korinthe 3 voor. Die mensen lopen groot gevaar dat straks al het werk dat ze verricht hebben van nul en geen allerlei waarde is vanwege die boosaardige motieven van nijd en twist. Dus het is goed dat u dat vraagt. Want dit is geen excuus voor een slechte motivatie. Maar Paulus bedoelt, ik bekijk het maar van de positieve kant, want ik heb geen gelegenheid daar iets aan te corrigeren. Maar had hij die gelegenheid wel gehad, dan zou hij die mensen goed onder handen hebben genomen. Want we zullen straks zien in hoofdstuk 2, dat hij zegt, laat die gezindheid van Christus Jezus in u zijn. Die ook in Christus Jezus was, laat die gezindheid in u zijn. En dat zou hij ook gezegd hebben als hij de kans had gekregen tegen die mensen die uit nijd en twist Christus predikten. Dan zou hij gezegd hebben, dat is niet de gezindheid van Christus. Die predikten niet uit nijd en twist. En dat moeten jullie ook niet doen. Dus ik hoop dat het nou duidelijker is. Wat houdt het lijden om Christus wil in? Het meest strijden om de grote zaak, wat en hoe? Dat is een omvangrijke vraag. Hoeveel tijd hebben we nog? Want er zit veel in. Het is een onderwerp haast op zich, het delen van het lijden van Christus. We moeten het heel kort proberen duidelijk te maken. In ieder geval wat het niet betekent. Het betekent niet dat wij deelgenoten zijn in het verzoenend lijden van Christus. Dat heeft hij helemaal alleen volbracht. Hij heeft het verzoeningswerk op het kruis volbracht en daar kunnen wij niets aan toedoen of niets van afdoen. Dat heeft hij alleen gedaan. Maar Christus lijden heeft ook andere aspecten. Hij heeft geleden om der gerechtigheid wil. Hij heeft geleden om de naam van God in deze wereld. Hij heeft geleden als getuige van God. Hij heeft geleden de smaadheid die de mensen hem hebben toegebracht. Hun vervolging en verdrukking, hun hoon, hun spot. Dat is het lijden dat hem overkwam van de kant van de mens. Als het gaat om het verzoenend lijden, gaat het om het lijden van de kant van God. De toren van God kwam op hem neer. Maar hij heeft ook het lijden van de kant van de mens ondervonden. En van dat lijden zegt hij, dat zal jullie niet bespaard blijven. Hij zegt in Johannes 15, ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Daar hoef je geen doekjes om te winden. Dat is een hele nuchtere realiteit. Jullie zijn niet een slaaf, daar heb ik het weer. Een slaaf is niet meer dan zijn heer. Als ze mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen. Het lijden dat wij met Christus delen, is het lijden dat bestaat in vervolging en verdrukking om het geloof. En hoe getrouwer wij zijn als getuigen van Christus, des te meer zullen de mensen je daarom vervolgen. Niet altijd door gevangenschap. Dat kennen wij in onze samenleving niet. We zijn redelijk tolerant. Dat is ook weer betrekkelijk, maar ze zullen er niet voor geslagen worden, niet in de gevangenis komen in het algemeen, maar ze zullen je ook niet pruimen. Ze zullen het ook niet van je pikken. Dus je zult toch, hoe consequenter je daarin bent, ervaren dat de wereld er niet blij mee is, om het maar zachtjes uit te drukken. Er is een lijden onder gerechtigheid. Wel, als je protesteert tegen onrecht, is dat al een vorm van lijden. Heb je nog niet eens de naam van Christus genoemd. Als je lijdt om des gewetens wil, omdat je gewoon zegt, dit kan ik niet doen en dat doe ik ook niet aan mee. Ik werk als verpleegster niet mee aan abortus. Dan leid je om des gewetens wil. Heb je de naam van Christus niet genoemd. Maar er is ook een lijden om Christus wil. Dat is wanneer je uitkomt voor de naam van Christus. En dan de spot en de smaad van de mensen moet verduren. Voor wie Christus niets betekent. Integendeel, ze haten hem in feite. Dat is het delen van het lijden van Christus. Dat kan passief zijn door je gewoon als christen te gedragen. Komt dat lijden al op je af. Maar het kan ook actief zijn. Doordat je heel actief gaat participeren in de strijd van het evangelie. Er is een defensieve strijd. Waarin wij aangevallen worden zonder dat we erom gevraagd hebben. Zoals Amalek dat deed met Israël. Maar er is ook een offensieve strijd. Dat is toen Israël het land ging veroveren. Dat is een offensieve strijd. Dan zoek je zelf de strijd. Dan ga je erop uit. Je bindt de strijd aan met de vijand. In beide gevallen zul je lijden ondergaan, maar in het tweede geval is dat moeilijker. Dat is een lijden dat je had kunnen besparen. Door die vijand niet op te zoeken. Door niet mee te strijden in de grote zaak van God in deze wereld. Maar door dat wel te doen, stel je je bloot aan die vijandschap en aan dat lijden en aan die vervolgingen. We vinden dat bij de Thessalonicenzen in het eerste hoofdstuk van de eerste brief. Onmiddellijk werden ze voorbeelden voor hun wijd en zijd voor hun omgeving. Onmiddellijk gingen ze getuigen van de naam van de Heer Jezus. En zo ondervonden onmiddellijk wat daarvan de consequentie is. Vervolging en verdrukking. Hadden ze zich kunnen besparen door dat niet te doen. Maar dat wilden ze niet. Ze werden onmiddellijk betrokken in Gods strijd. Als medestrijders van God. Voorwaarts christenstrijders. Dat is een oproep. Ga er tegenaan. Bind de strijd aan. En dat doe je door mensen te onttrekken aan het machtgebied van de vijand en over te brengen in het machtgebied van Christus. En dat gebeurt met elk mens die tot geloof komt. Zoek ze op. Ontworstel die mensen aan het machtgebied van de vijand. Dat zullen ze de vijanden jou niet in dank afnemen. Maar ga niet ermee door. Dat is het lijden dat je actief over je brengt. Je zoekt dat niet, maar dat komt vanzelf over je. Doordat je je nek uitsteekt, om het zo te zeggen. Doordat je meestrijdt in de grote zaak. En dat lijden kun je vermijden, maar dat lijden willen we niet vermijden als we pal staan voor de zaak van God in deze wereld en daarin betrokken willen zijn, zoals de Filippiërs dat ook waren. Dat waren de vragen. En toen was het ook vanzelf zo ongeveer, 10 uur. Dank u vriendelijk voor die mooie vragen. Ik ben altijd blij met mooie vragen, want het helpt je om allerlei dingen nog eens nader te verduidelijken. Dus dank u vriendelijk. En wat mij betreft alvast tot de volgende keer.